Waarvan ik u uitgebreid, dacht ik, al enige malen gezegd heb dat het meer was dan alleen de ondergang van Sodom en Gomorra, Adam en Zeeuwin. Maar dat het blijkbaar het hele ontstaan was van, althans dat deel van wat bekend staat als de Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat wil zeggen het Jordaandal in de praktijk. Niet alleen bij de Dode Zee dus, maar kennelijk ook bij het meer van Galilea en het Hoelemeer enzovoorts. Dat is allemaal gelegen inmiddels en kennelijk sindsdien ver beneden het normale Amsterdamse pijl, of hoe je dat noemt. Gemiddelde zeeniveau heet dat, geloof ik. Wat ik zeg, ze hebben het tegenwoordig over het stijgen van de zeespiegel of iets dergelijks. Ik vraag me altijd af waar ze dat meten en hoe.
Vanaf de bodem toch?
Vanaf de bodem, ja. Nou ja, ik zou het echt niet weten. Het kan wel zijn dat de zeespiegel stijgt. Ik weet dat Nederland zakt. Althans Groningen. Maar ja, toen wel. Het zijn betrekkelijke begrippen. Dus ja, mij zegt het allemaal niet zoveel. Maar hier hebben we de geschiedenis van Genesis 19. Waar staat, en die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. Hier heten ze ineens engelen, want het waren mannen, weet u nog. Hier in hoofdstuk 19 trouwens ook, maar hier heten ze even engelen. En ik meen in, ja, vers 15, dan worden ze weer engelen genoemd. Maar daar blijft het ook bij. Voor de rest worden ze beschreven als mannen, zien ze eruit als mannen. En worden ze gejaagd als mannen. Dus die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. Wat er nu gebeurde, dus is allemaal 's avonds en 's nachts. Want in vers 23 heet het, de zon ging op boven de aarde als Lot te Zoar inkwam. En toen deed de Heer zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen van de Heer uit de hemel. Dat is dus andere ochtend. De hele geschiedenis hier speelt zich dus af in de avond en daarna de nacht. Die twee engelen kwamen te Sodom in de avond en Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet. De term wordt dikwijls breder opgevat. Dat wil zeggen, niet alleen zat hij 's avonds zo tegen zonsondergang in de poort te Sodom. In gedachten zitten altijd die oude mannetjes bij de brug in Bodegraven zitten. Oude mannetjes, die waren waarschijnlijk jonger dan ik nu, maar dat doet er niet. Die hebben er niks te doen. Daar staat dan een bankje en daar ontmoeten ze elkaar. En bij een poort, bij de Sassenpoort in Zwolle, was dat ook zo. Ja, dan verzamelen zich mensen, want het is een doorgang. En dan, nou ja, komt iedereen langs en wat het maar is. Maar het wordt ook serieuzer en uitgebreider opgevat als dat de man betrokken was in het bestuur van de stad. Dat blijkt trouwens hier later ook. Maar of dat nou speciaal 's avonds tegen zonsondergang moet gebeuren, de stad besturen, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij had daar een plek, een plaats blijkbaar. En Lot zag hen dus aankomen. Toen stond hij op hun tegemoet en boog zich met het aangezicht ter aarde en zeide, zit nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht. De vraag is of Lot hier in de gaten heeft met wie hij van doen heeft. Later wel, dat blijkt. Als hij hen toespreekt en zegt in vers 19, ziet toch, uw knecht heeft genade gevonden in die ogen en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt die gij aan mij gedaan hebt om een ziel te behouden in het leven enzovoorts, dan heeft hij kennelijk wel door met wie hij van doen heeft. Of dat hier in het begin van het hoofdstuk ook het geval is, zou ik u niet kunnen zeggen, ik weet het niet. Zelfde kwestie als bij Abraham. Er is natuurlijk een parallel. In hoofdstuk 18 verschijnt de Heer, inclusief deze twee mannen, dan wel engelen, bij Abraham, die dan een maaltijd bereidt en wat dat maar is. En die zat in de deur der tent, hier bij zijn neef, dan wel zijn zwager, wat in dit geval hetzelfde is, bij Lot. Nou komen ze bij Lot, die zit ook in de deur, alleen dit is dan de poort van de stad. Dat is het verschil. En hij gaat hen tegemoet en doodt ze uit, net als Abraham dat deed. Hij boog zich met het aangezicht ter aarde en zei: ziet nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht. Ze hebben dat heren, hebben ze met kleine letters, kleine h geschreven in mijn Bijbel. Dat wordt later alsnog een hoofdletter. Batuma. Keer toch in ten huize van uw knecht en vernacht en wast uw voeten. En gij zult vroeg opstaan en gaan uw weegs. En zij zeiden: nee, maar wij zullen op de straat vernachten, we blijven buiten. En hij hield bij hem zeer aan, zodat zij tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis. En hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koeken en zij aten. Merkwaardig dat er staat ongezuurde koeken. Want ja, normaal is het, zijn de koeken, de broden of wat het maar is, zijn gezuurd. Alleen, maar ja, dit is anticiperend op de geschiedenis. Wij leren onder de wet dat een maaltijd die bereid wordt voor de Heer, dat heet een spijsoffer, dat daar geen zuurdesem in mag zitten. Er is één uitzondering op, dat is dat van de eerstelingen, broden enzovoorts. Maar goed, daar moet ik het nou niet over hebben. Maar in het algemeen, wat de Heer aangeboden wordt, mag geen zuurdesem in zitten. Want zuurdesem is een beeld van de zon in het algemeen. En daarmee van de leugen of valse leer in het bijzonder. Daar kun je de Heer niet voor zetten. Dus je krijgt toch het idee dat Lot punt 1 deze symboliek kent. Daar heb je niet noodzakelijk een wet voor nodig. Daar heb je kennis van symboliek voor nodig. Maar die hebben we afgeschaft, zeg ik dan altijd. Dus, maar ja, Lot misschien niet. En verder, ja, misschien vervult Lot ook wel een profetische functie, niet waar? En dan weten we niet wat de reden is waarom hij het zo doet. Behalve dan dat hij door de Heer daartoe wordt aangezet op een of andere wijze. Zo werken die dingen. Zie je? En daarna gaat het alleen nog om wat wij hieruit moeten begrijpen. Maar goed, hij maakt dus een maaltijd, ongezuurd. En zij aten. Eer zij zich te slapen legden, zo hebben de mannen dier stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe. Dat wordt gewoon jong en oud. In gewoon Nederlands. Dat huis omsingeld. Het ganse volk van het uiterste einde af. Of we er echt uit moeten begrijpen dat het echt alle mannen van Sodom waren. Eén voor één, stuk voor stuk, allemaal. Waag ik te betwijfelen. Maar goed. Maar het idee is dan toch dat wat er gebeurt dan toch iets van doen heeft met de algemene opvattingen. Het kost me moeite om woorden te vinden, maar algemene opvattingen, moraal, die hebben ze helemaal niet. Dus dat kan je niet zeggen. Dat is het bekende verhaal, hè? De smaken verschillen, zegt men. Waarna de man zei: u hebt helemaal geen smaak, hoe kan er dan verschil zijn in onze smaak? Oh. Dat is Boomans, Godfried Boomans met Wim Sonneveld. Maar laat ik u er niet bij lastigvallen. Ik vond het altijd wel aardig, hoezo verschil van smaak. Je hebt helemaal geen smaak. Nou ja. Zoiets. En, en de moraal van Sodom. Ja, het is niet voor niks natuurlijk dat de Heer Sodom verwoest. Begrijp me goed. Je kunt natuurlijk zeggen, dat oordeel komt over Sodom vanwege het gedoe allemaal, van hoe dit, wat dit voor een volk is. Dat wordt ons nu gedemonstreerd, min of meer, want het is ons nog niet verteld. Hè. Het is alleen gezegd dat haar zonde zeer zwaar is. In hoofdstuk 18, en wat dan wordt ons niet gezegd. Maar je kunt mij ook niet wijsmaken dat dat alleen maar van Sodom was, of alleen van die 4 of 5 steden die hier genoemd worden. Zodat de vraag is, waarom God dan wel Sodom verwoest en andere steden niet, toch? In het verleden en in het heden geldt dan hetzelfde. En het antwoord is, punt 1. Dat de mens als zondaar sowieso geen recht van bestaan heeft. Zodat God, die bovendien die mens nog gemaakt heeft ook, alle recht heeft. En misschien zelfs wel de plicht om daar een eind aan te maken. Hetgeen hij trouwens juridisch inmiddels ook gedaan heeft. Want dat is de betekenis van het kruis. Dat is dus nog wel wat meer dan hij is voor je zonde gestorven. Dat zeg ik altijd. Hè. Grijpt veel verder. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven. Dat is het oordeel over de gehele mensheid. Dat is dan dat. Met andere woorden, de Heer kan dat doen. Op dezelfde wijze als dat hij tegen Israël kan zeggen. Indien gij mijn stem naastelijk gehoorzaam zult zijn, dan zult gij mijn volk zijn, en mij ten eigendom, een heilig volk, een verkregen volk, en wat het maar was. Want de ganse aarde is mijn. Zo van, de hele mensheid is van mij, alle volkeren zijn van mij, ik kan doen wat ik wil. En ik neem jullie, die ik je voor dat doel dan uit Egypte heb uitgeleid, en bovendien nog generaties terug verwekt heb, uit zelfs voor een deel minstens 1 onvruchtbare man, maar nogal een stelletje onvruchtbare vrouwen. Het volk zou dus niet bestaan hebben als de Heer het niet zelf verwekt had. En als volk zou het niet bestaan hebben als de Heer het niet als zodanig uit Egypte zou hebben uitgeleid. En dan zegt hij, alle volkeren eraan zijn voor mij, jullie heb ik speciaal en die neem ik je eruit. En zo kan de Heer dus ook zeggen, ja, alle steden zijn van mij, de hele mensheid van mij, maar het belieft mij om aan deze steden hier, in ieder geval aan Sodom, een eind te maken. That's it. En waarom hij het zou doen, en ik heb het niet over de aanleiding, maar ik heb het, waarom zou hij dat doen? En het antwoord is, omdat vervolgens Sodom, of wat er van over is, en er is dus wat van over, anders werkt het niet. Tot voorbeeld te stellen voor het oordeel dat eenmaal over heel de wereld zou komen. En dit heb ik niet bedacht. Want het staat gewoon in de Bijbel. Nou ja, niet zoals ik het nu verwoord. Maar het staat er wel. Misschien dat we het daar nog over hebben. Want tot in Openbaring aan toe wordt Sodom aangehaald. Er wordt gesproken over de inwoners van Sodom. Terwijl maar 1 episode is uit heel de Bijbel. Dat is alleen hier in Genesis 19. U weet wel. Melchizedek was ook maar 1 episode in Genesis 14. Het wordt maar 1 keer nog genoemd in het hele Oude Testament. In het voorbijgaan. Dat is Psalm 110. Oké, dan heb je natuurlijk de Hebreeënbrief, ik weet het. Maar Sodom wordt in het Oude Testament nog menigmaal genoemd en daarna in het Nieuwe Testament ook. En altijd als voorbeeld voor een oordeel dat God zou brengen. En dus in een waarschuwende functie. Dat is dan ook de reden waarom ik geloof dat inderdaad de restanten daarvan ergens op een of andere wijze te zien moeten zijn. Ik zeg het heel terughoudend, want ja. Maar de sporen moeten daar zijn. En die zijn daar ook daadwerkelijk. Maar goed, daar kom ik niet meer op terug. Dat weten we langzamerhand. Maar we hebben hier van doen met deze mannen der stad. Staat een jong en oud. Uit de hele stad. zodat dit gedrag aan de hele stad ook wordt toegerekend, voor wat het waard is. Nou ja, niet veel is het waard, maar dat blijkt, hè. En zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Nou moet dat altijd uitgelegd worden. En dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik dat niet kan. Dat kan ik niet uitleggen. Want ja, ja, hoe zeg je dat? Dat is ver van mijn bed. Is dat een goede term in dit verband? Of kan die er nog mee door? Het zijn dingen die ik echt niet begrijp. En ik wil het ook graag zo houden, eerlijk gezegd. Maar de mannen zitten achter de mannen aan. U weet dat er tegenwoordig gepropageerd wordt, dit soort dingen. Maar bijbels is het niet. Je kan het ook niet wegredeneren. Je kunt het ook uit de Bijbel niet wegredeneren. Want het wordt in ieder geval als immoreel beschouwd. Of het in strijd is met wet. Ja, dat is het ook. Maar ik weet niet of dat nou zo'n groot punt is. Maar als je vraagt, wat stelt deze geschiedenis voor? Wat beeldt het uit? Dan moet je ook je afvragen, wat beeldt dit dan uit? Want dit is natuurlijk wat wij noemen het homoseksuele gedrag, gewoonte zelfs, van, en dan nog, gaat het ver over de streep, grensoverschrijdend vind ik. Ik ben blij dat dat woord achterhaald is. Meneer Poetin heeft meteen een eind gemaakt aan dat vreemdige gebruik van het woord grensoverschrijdend gedrag. Wat een vreemd grensoverschrijdend gedrag. Dat is grensoverschrijdend gedrag. Dan denk ik aan Wim van Est. Ken je Wim van Est nog? Hij had trouwens een broer, dat was Piet. En Wim had een horloge, weet je dat niet meer? Nee? Die viel in de Pyreneeën toch in het ravijn vanaf de Obisk of zo. Waar was het ook alweer? Bij die wielrenner. Zijn hart stond stil, maar zijn, hoe heet het merk ook alweer van zijn horloge? Liep nog. God, ik was er niet op gedacht dat het duurt wat lang voor het boven komt. Maar hij reed in de gele trui, een Nederlander, en hij viel in het ravijn. En toen hebben ze nog jaren reclame gemaakt voor het horloge, want die deed het nog. Maar goed. En Wout Wachtmans, waarom ik dan zeg, de grensoos, dat waren, die hebben het wielrennen uitgevonden. Dat waren die smokkelaars die, u weet wel, zoals het lied zegt, die diep in de nacht hun dure smokkel waren, de grens overbracht. En dat is ook grensoverschrijdend gedrag. Die hebben op een racefiets uitgevonden dat je boter en sigaretten moest smokkelen naar België of uit België, daar wil ik afwezen. Ja, dat was voor de Benelux en dat was voor de maar in mijn jeugd, dus niet zo lang geleden. En vandaar dat hardfiets is nog steeds Brabant. En België natuurlijk, Vlaanderen, dat weet u toch. Dat komt daar vandaan, hoor. Dat is grensoverschrijdend gedrag. Maar goed. En Poetin natuurlijk, dat is grensoverschrijdend gedrag. Hoewel, eerst maken de lui zelf een grens en dan gaan ze erover. Dat is een raar gedoe allemaal. Maar ja, daar wil ik het helemaal niet over hebben natuurlijk. En dit hier, ja, dit gaat zeker wel een grens over, als je het dus zo een keer wil zeggen. Maar de vraag is wat het uitbeeldt. En daar is ook geen twijfel over mogelijk, al hoor ik er nooit iemand over. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1, meestal grijpt men naar het Oude Testament, als het gaat over, hoe heet het alfabet ook alweer? Oh, nou ja, over homoseksualiteit. Hij zegt dat als dat waar de mens God niet wil erkennen, ik zal hem meteen uitleggen, want dat is het makkelijkste, waar de schepping, het schepsel, de schepper niet wil erkennen, daar ben je dus de relatie vrouw-man kwijt, want de schepper is het mannelijke tegenover het schepsel, dat is het vrouwelijke. Kortom, het vrouwelijke, de schepping, is het materialistische. En de schepper is het geestelijke. En als je dat geestelijke, dat hogere zo je wilt, dat inhoudelijke, niet wil erkennen, niet wil zien, en dus de schepper wegredeneert, dan hou je natuurlijk alleen een materialistische wereldbeschouwing over, want meer is er niet. Ook het rationele, logische wijze. Dat van de verlichting, ja. Maar in werkelijkheid ging het licht juist uit, maar toen maar goed, dan hou je dat over. Maar dan hou je in principe ook maar één sekse over. Terwijl de essentie daarvan juist is dat je van doen hebt met de twee seksen die bij elkaar horen of tegenover elkaar staan, zoals de Bijbel trouwens ook in Genesis formuleert. U weet wel, Adam kreeg een hulp tegen hem over, staat er dan, in wat als krom Nederlands overkomt, maar ik vind het mooi, hè? Tegen hem over, maar zoiets, als je dat dus niet herkent, als je God de schepper niet meer herkent, dan hou je dus alleen die ene seks over. En dat staat er, want er staat gewoon dat om die reden, omdat het schepsel de schepper niet in ere houdt, dat om die reden de schepper dus ook de wereld heeft overgegeven. Ik chargeer hem altijd, ik zeg altijd losgelaten. Want ja, dat woord overgeven moet je uitleggen. Maar er staat, God heeft de wereld overgegeven aan onreinheid. En dan wordt deze onreinheid genoemd in Romeinen hoofdstuk 1. Dat is vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun... Ik moet het opzoeken, want ik ken hem niet uit het hoofd, hè. Ik lees het niet graag, daar komt het van. Maar daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten. In hun harten, jazeker. Komt van binnenuit. Het is iets met emotie, met geaardheid. Dat wat u wil. Vers 24. Om hun lichamen onder elkaar te onteren, die de waarheid Gods, dat als, dat hoort er niet bij, die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Nou, als je dat moet uitleggen, dan ben ik natuurlijk gewoon mee klaar om dat uit te leggen. Ja, het gaat tegenwoordig nergens anders meer over, hè. Wij moeten allemaal de schepper, wij moeten allemaal het schepsel, de schepping eren. Wij moeten zelfs de wereld redden, toch? Je kan tegenwoordig geen film meer bekijken, waar moet je dat ook weer bekijken? Maar of het gaat over iemand die de wereld moet redden, of op zijn minst de planeet. Dat zijn films. Maar ja, in de politiek of waar dan ook maar, is men overal bezig met de planeet te redden, de wereld te redden, de zeeën, de walvissen, de dieren, de Partij voor de Dieren en de Mieren, wat ze maar redden moeten enzovoorts. Want ja, anders gaat het niet goed, want er is geen schepper die het in stand houdt. En het klimaat natuurlijk. En oh ja, we hebben natuurlijk ook nog dat we de naaste, dat zijn alle andere mensen behalve jijzelf. Onvermijdelijk wordt het meervoud. Naasten. En dichtbij of ver, want het woord naasten zijn we al lang kwijt. Hoewel naasten, dat is wat de overheid doet, hè? Dat weet u. Hè? Als werkwoord. Nee, juffrouw. Ja, juf, dat weet u toch wel. Naasten. Dat is de verkorte vorm van nationaliseren. Dus als de overheid je besteelt, dat heet naasten. U weet hoe dat gaat. De overheid neemt allerlei bedrijven in beslag en zo. Wordt genationaliseerd. En die worden dan vervolgens verkocht aan particulieren. Liefst aan het buitenland. Dat is in Nederland inmiddels gebeurd. Wij hebben niks meer te verkopen. De KLM, nee, die is al weg natuurlijk. Ja, lang trouwens. Maar. Wat hebben we nog? Niks meer. Het is allemaal geprivatiseerd, heet dat. Verkocht aan Rusland of zo. En, ja, nou ja. Goh, ik dacht dat ik in de tijd een Zweedse auto had. Blijf Chinees te zijn, joh. Volvo. Kom maar eens om. Maar laat me zitten. Ze hebben de waarheid gods veranderd in de leugen en het schepsel geëerd. En in, als je je naaste maar lief hebt enzovoorts. Dat zo schijnt het te zijn. Maar dat is het schepsel. God is men kwijt. In alle opzichten. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik kijk wel eens televisie. En ja, dat moet ik niet doen natuurlijk. Maar dan krijg je een kerkdienst of wat dan maar is. Iets christelijks. Want ik kijk natuurlijk alleen naar christelijke. Op zondagochtend, ja zeker. En dan beginnen ze met aanbiddingsdienst. Vroeger heette dat gewoon zangdienst of zoiets. Of gewoon samenzang, weet ik het. Maar het heet nu aanbiddingsdienst. En de tekst van de liederen is in een paar woorden te vatten. Dat is ongeveer, hoe groot zijt gij? En ik bedoel niet dat ene lied, maar ik bedoel alle liederen. Hoe groot zijt gij? Gij zijt groot, gij zijt wat God allemaal maar is. Dat roepen we dan heel hard. En u bent koning, of wij kronen u. Want liefst stellen we ons boven de koning dat wij hem kronen. Enzovoorts, wij. Nou ja. Daar gaat het dan over. Gaat over God naar het schijnt. Zelden hoor ik de naam Jezus, laat staan Christus. En soms zelfs God niet. Het wordt geïmpliceerd dat je weet over wie het gaat. Dan wil ik me dat toch wel vaak afvragen van over wie hebben ze het eigenlijk. Maar goed. En dan komt er een preek of zo, op wat er verdoord moet gaan. En raad eens waar die over gaat. Echt niet over God. Echt niet over de Heer Jezus. Echt niet. Gaat over de mens. Gaat over ik. Over mij en wij en ons. En wat wij allemaal zijn en moeten. Vroeger was het, wij deugen allemaal van geen kant. We zijn een paar jaar verder en nu is het, wij deugen allemaal van alle kanten. Want God heeft ons lief, dus het moet wel iets goeds in ons zijn, enzovoorts. Maar het gaat over de mens en niet meer over God. Begrijp je wel? Het zit mij dwars. Want ik probeer te begrijpen hoe dat in elkaar steekt, hoe ze dat kunnen doen. En daar kom ik niet achter. Ik vind het zo met elkaar in strijd. Aanbiddingsdienst, God is daar, maar dan moet hij vooral blijven. En hebben we genoeg zo, anders zullen we nog een lied inzetten. En dan begint de drummer, uiteraard. Maar goed, en dan, of wat daarvoor door moet gaan. En dan doen we nog een lied, en daarna moet hij wegwezen, want dan moeten we het over onszelf hebben. En over onze positieve levensbeschouwing, ons optimisme. En hoe we aardig moeten zijn voor elkaar. En elkaar een hand moeten geven. En zeggen, ik hou van je. En zo, weet je wel, met de anderen in de rij. En zo moet je dat dan doen. Dat soort dingen hebben ze uitgevonden. En liefst met een vlaggetje, een hoedje en een toeter. Komt er trouwens, ik geloof dat dat in een lied staat. Maar dat wil ik even afwezen. Ja. Nou ja, zoiets, ik begrijp die dingen niet. Maar wat ik wel begrijp, is dat als je inderdaad uit die tweeheid, schepper en schepping, als je daar een breuk in maakt en de schepper wegredeneert, dat consequenties heeft voor alles wat daar uitdrukking aan geeft. Dat wil zeggen, dan raak je inderdaad die relatie van man en vrouw ook kwijt. Dan raak je dat onderscheid kwijt. Wat op zich vreemd genoeg is, want wij zijn toch niet blind. Wij zien het onderscheid. Maar toch, dat schijnt te verdwijnen. En het heeft toch werkelijk iets te maken met levensbeschouwing. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat een individu Nee, hoe moet je dat nou zeggen? Dat een individuele homoseksueel dus kennelijk niet gelooft in God of zoiets. Dat heb ik niet gezegd, maar dat zei Paulus ook niet. Hij zegt alleen, God heeft de mens ook daaraan overgegeven. Die doet er niks aan. Ze bekijken het maar, want dus de logische consequentie van hun opvattingen. Dat staat er ook, hoor. Daarom heeft God hen ook overgegeven de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid om hun lichaam onder de kanden te onteren, die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen enzovoorts. En nog een keer, vers 26, tweede keer, daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke, dat wil zeggen oneerbare, oneerlijke bewegingen, motieven, emotie, want dat is wat beweging is. Emotie, dat is motief, dat is beweging. Ja. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in dat tegennaturen. En insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in een lust tegen elkander. Mannen met mannenschandelijkheid bedrijvende. En dan komt hij. En de vergelding van hun dwaling, die daarbij hoorde, in zichzelf ontvangende. Heb je dat? De vergelding, hoe vertel je zoiets? Het is de logische consequentie, het komt eruit voor, dat hoort erbij, dat krijg je dan. De vergelding van hun dwaling die daarbij horen, in zichzelf ontvangende. En dan staat het er eigenlijk nog een keer, vers 28... En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met enzovoorts. Nou, er komt een lange opsomming, maar dan zijn we laat thuis als ik dat allemaal moet voorlezen, dus ik laat het er maar bij. Maar goed. De welke, vers 32. Daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede en welgevallen hebben in degenen die ze doen. Let op, dat staat degenen die dat doen. We hebben het niet over het idee. We hebben het niet over, nou, laat ik het maar concreet zeggen, we hebben het niet over homoseksualiteit als zodanig, we hebben het over het praktiseren daarvan. Er staat nergens in de Bijbel trouwens dat als je heteroseksueel bent, dat je dan beslist, verplicht, ook als man met een vrouw naar bed moet en als vrouw met een man, want het hoeft niet. Paulus zegt zelfs, het is beter dat men niet doet. Ik zeg het niet, Paulus zei dat. Toch? Dus ja, het is niet verplicht. Echt niet. En dat geldt voor homoseksualiteit dus ook. Het is niet verplicht om het ook te doen. Ja, meer kan ik er niet over zeggen. Toch? Er zijn meer dingen die wij doen. Maar die zijn niet verplicht. Dat doe je vrijwillig. En of het verantwoord is of niet, dat weet ik niet. Daar ga ik verder allemaal niet over. Maar de Bijbel zegt, degenen die dat doen, ook in het Oude Testament, als over deze zaken gesproken wordt, gaat het over het praktiseren van het een en ander. En dat nog niet eens incidenteel, maar blijkbaar uit gewoonte. En dat is ook wat je dus in Genesis 19 tegenkomt. Het wordt verteld alsof het iets vanzelfsprekend is. En misschien was het dat ook wel in Sodom. En misschien was het daarom dat Lot zei, kom maar gauw bij mij naar binnen. Nee, blijf niet buiten de straat. Kom binnen, waarschijnlijk om ze te beschermen. En dat is ook wat heel sterk wordt hierna, dat doet hij namelijk, zodat de vrezen valt dat hij wel wist in wat voor een gezelschap hij verkeerde. Maar het was voor hem ook niet verplicht om daarin te verkeren. En toch deed hij dat. Om redenen die ons verder ook ontgaan. Waar zijn die mannen, staat er in Genesis 19... die deze nacht tot u gekomen zijn, brengen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe. Dat is zoiets als die twee mannen die zijn binnen. En hij beschermt ze ook, hij doet de deur achter zich dicht, er staat voor de deur. En hij zei, de mannen, broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Zal ik daar nou verzinners over moet zeggen, maar... Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Alleen doet deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. Je zou daaruit kunnen concluderen dat Lot wist wie die twee mannen waren. Dat wil zeggen, dat verklaart waarom hij tot zo'n... op het idee komt om dan die dochters van hem ter beschikking te stellen. Dat is natuurlijk net zo goed immoreel, hoe dan ook, wat ook de gebruiken waren. Dat je je dochters ten huwelijk uitgeeft, vinden wij al niet zo netjes. Maar dat blijkt dan toch van alles toch redelijk gebruikelijk te zijn. Maar dat je ze weggeeft voor de gelegenheid aan de bevolking die voor je deur staat. Met immorele bedoelingen, dat lijkt me toch ook een beetje vreemd. Maar ja, het is welke prijs je betalen wil en wat er op het spel staat. Dat is een kwestie van afwegen. Dus ik heb daar verder geen commentaar op. Dat gebeurt bovendien ook niet. Maar hij zegt, ik heb twee dochters, ik zal het nu tot die uitbrengen. Doet haar zo goed als in die ogen. Alleen doet deze mannen niets, want daarom zijn ze onder de schaduw mijns daks ingegaan. Onder zijn bescherming. Toen zeiden zij, kom verder aan. Voort zeiden zij, deze ene is gekomen om als vreemdeling hier te wonen. Hebben ze het over Lot. En zou hij alleszins rechter zijn. Let op alleszins. Dat namelijk suggereert dat Lot vaker optrad als rechter. Hij wil, als je het in gewoon Nederlands zegt, hij wil steeds rechter over ons spelen. Zie? En nu ook. Nu gaat hij weer wat doen. En dat bevestigt dan zijn positie in de poort enzovoort. Dat hij toch een soort bestuurlijke functie had daarin... Sodom. Waarom ook niet? Want u wordt geacht nog steeds te weten dat Lot en Abraham verwant zijn aan, dat wil zeggen voortkomen uit de grote koninklijke familie van Akkadië, dan wel Babel of der Galdeeën of hoe dat maar heten mag. Het waren lui met een reputatie, met een standing enzovoorts. Maar goed, nu keren ze zich tegen Lot en zeggen, zou hij het dan allemaal voor zeggen moeten hebben. Er staat een verwijzing bij, ik moet zelf even kijken naar 2 Petrus 2, vers 7 en 8. Daar wordt gesproken over de rechtvaardige Lot, naar ik meen, die zijn ziel gekweld heeft. Weet dat dan? Ja. Daar staat dat God de steden, vers 6 is dat, vanaf vers 6 lees ik hem. Dat God de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende niet gespaard heeft. En met omkering veroordeeld heeft. En tot een voorbeeld gezet heeft. Heb je dat? Tot voorbeeld gezet. Want dat is de functie van Sodom en Gomorra tot vandaag, de hele geschiedenis. Het is tot voorbeeld gezet voor degene die goddelooslijk zouden leven. Let op van de Sodomieten. Lees je weliswaar dat hun zonde zeer zwaar is. En dat sprake is van hun geroep tot de Heer enzovoorts. Maar hier heet het gewoon goddelooslijk leven. Maar als je dat legt naast Romeinen 1, wat ik net gelezen heb, dan begrijpt u dat die de sodomie, dat wil zeggen de homoseksualiteit, daar wel degelijk verband houdt met goddelooslijk leven. Het niet erkennen van de rangorde, de eerste rangorde die de schepping kent, namelijk de schepper en daaronder de schepping. En van de rechtvaardige Lot staat dat hij vermoeid was, vers 7, van de ontuchtige, grensoverschrijdend. Hier weer een ander woord voor grensoverschrijdend. Ontuchtig heet dat. Van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen. En God heeft de rechtvaardige Lot daaruit verlost. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag en nacht zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Daar had je niet ingeschat als je het in Genesis zo leest. Maar als je dit erbij betrekt, dan krijg je toch het idee dat Lot daar in Sodom zijn uiterste best doet om die Sodomieten. Ja, het woord is Sodomieter, maar ja, dat Lot zijn uiterste best gedaan heeft om daar de gang van zaken in Sodom een beetje op orde te krijgen. U weet wel, ongeveer zoals christenen menen om hier in de wereld het een en ander tot stand te moeten brengen ter verbetering van de wereld en ter bestrijding van de abortus en de euthanasie en weet je wat je allemaal, wat ze allemaal maar, en de homoseksualiteit, ja, wat je allemaal maar bestrijden wil in de wereld, maar dat is niet een christelijke bezigheid. Echt niet. Dat heeft de Heer zelf trouwens ook nooit gedaan. Integendeel, de christelijk is de oproep tot geloof. En niet de oproep om je aan te sluiten bij de christelijke religie, bij het christendom dus, maar om te geloven in wat God gesproken heeft. Aangaande primair om de toekomst uiteraard. Want dat is wat geloof is en dat is christelijk. Maar de wereld? Nee, Lot hoorde daar ook niet. Maar ja, u weet toch wat zijn naam betekent, hè? Lot is de iemand met die sluier, met die bedekking. Hij zag het niet allemaal zo goed. Hij is de realiteit uit het oog verloren. Dat heet verblinding. Dat zijn bedoelingen goed waren, naar menselijke maatstaven, dat mogen dan zo zijn. Maar de man hoorde daar gewoon helemaal niet thuis. En dat is, zo ligt dat bij ons ook. En dat is ook wat het uitbeeldt, maar daar heb ik het later nog over. Goed. Nou dan, toen zeiden zij, zal deze man hier alleszins, moet die man dan overal zijn mening overgeven of overal over rechts spreken, want dat is wat alleszins betekent. In elke zin, nu zullen wij u meer kwaads doen dan hun. En zij drongen zeer op de man, op Lot, en zij traden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit, dat zijn die twee die binnen waren, en deden Lot tot zich inkomen. In gedachten zie ik dat zo voor me, de deur open, komt er zijn arm uit, hè. En dan strekt Lot bij zijn kraag naar binnen, toch? Ja. En sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden. Van de kleinste tot aan de grootste. Groot en klein, dat is weer dezelfde uitdrukking die we eerder lazen. Iedereen dus, jongste tot de oudste, groot en klein. Zodat zij moede werden om de deur te vinden. Toen zeiden de mannen tot Lot, wien heb gij hier nog meer? Een schoonzoon of uw zonen of uw dochteren? En allen die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats. Dat wil zeggen, haal ze eruit. Want wij gaan deze plaats, Sodom dus, wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren. Dat is dezelfde uitdrukking als in hoofdstuk 18 vers 21, een bladzijde eerder. Hun geroep. Het ging natuurlijk niet maar om geroep. Het ging ook om een bepaalde levenswandel. Maar u moet in gedachten nemen dat God doet van alles, maar wat God doet is primair spreken. Opstand tegen God is ook per definitie spreken. En als het een nogal gewelddadige opstand is, zal ik maar zeggen, dan heet het geroep. Omdat het tegenspreken is tegen God. En dus omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren. Ik zeg dat omdat die terminologie later gebruikt wordt in verband met, laten we maar gemakshalve zeggen, de antichrist. Daar heb ik altijd moeite met die uitdrukking. Maar dan staat er zoiets als: hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste enzovoorts. In Daniel, in de Openbaring. En of het echt gaat om woorden. Ja, niet alleen om woorden, het gaat om heel zijn doen en laten uiteraard. Maar omdat het in strijd is met, een tegenstand is tegen God, heet het dus ook grootspraak of roepen. Kortom, haal je familie hier weg. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen. Dat wil zeggen zijn aanstaande schoonzonen die zijn dochteren nemen zouden. Nou ja. En zeide: maak u op, ga uit deze plaats, want de Heer gaat deze stad verderven. Dat waren dan kennelijk toch inwoners van Sodom, Sodomieten. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. Dat vind ik een mooi woord. Je ziet meteen het Engelse woord to joke staan. En dat is wat het woord betekent. Jokkende wordt beschouwd als, niet als liegende, dat is een zware uitdrukking, maar het wordt beschouwd als grappen maken. Dat is wat jokken betekent. Wat bedoel je dan? U weet wel, je veter is los en dan kijk je naar je schoenen en dan roep je 1 april, maar het was natuurlijk gelogen, maar in werkelijkheid, het was jokken, het is grappen maken. Hij was in de ogen zijn schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw 2 dochteren die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijn vrouw en de hand zijn 2 dochteren om de verschoning des Heren over hem. En zij brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde als ze hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uw levens wil, zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Dat wil zeggen, blijf hier niet en sta niet stil. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En dan zegt Lot: nee toch, Heere. We hebben ze met hoofdletter geschreven. Staat Adonai, voor zover ik het weet. Niet Jehovah. Adonai. Adonai is niet noodzakelijk dezelfde als Jehovah. Het is het Spaanse Don is het eigenlijk. Hè? Adonai. Maar toen maar. Maar toch. De Heer waarschijnlijk. Ik denk toch dat hij dat zo ziet. Ziet toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt die gij ermee gedaan hebt. Om mijn ziel te behouden bij het leven. Ziel is gewoon het woord voor het leven. Het praktische leven. Psyche. Nou ja, dat is het Grieks. Het is, wat was het Hebreeuwse woord? Nefes is het, ja. Om mijn nefesh, mijn ziel, te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen. Omdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Hij zegt: ik haal dat niet. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Misschien struikel ik onderweg. Want ik denk dat kwaad betekent zoveel. Hier in dit geval bedoeld wordt. Dus misschien krijg ik pech onderweg. Misschien verstuik ik mijn voet. Ik ben zo snel niet. Ik ga het niet redden naar het gebergte heen. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten. En zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein? Staat er nog een keer bij. Opdat mijn ziel leven. En hij zei tot hem, zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeer waarvan gij gesproken hebt. Met andere woorden, die kleine stad die hij op het oog heeft, dat is Bela, die komt door de bemiddeling van Lot niet in het oordeel terecht. Stond wel op het lijstje, om zo te zeggen, blijkbaar. Maar Lot mag er naartoe vluchten en dan blijft de stad gespaard. En dus haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. En die heette daarvoor Bela. Dat is wat we eerder gelezen hebben. Bij die veldtocht van Abraham was dat, geloof ik. In Genesis 14, vers 2 was dat. Aan het einde van het vers. Bela, dat is Zoar, staat er. Bela wordt vertaald met vernietiging of zoiets. En Zoar wordt vertaald met klein. En daarom noemde men die plaats Zoar. Klein. En de zon ging op boven de aarde als Lot te Zoar inkwam. Het is het tijdstip van de opstanding van de Heer. Bij het opgang van de zon. En toen kwam dat tijdstip kwam Lot te Zoar in. En toen deed de Heer zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen. Van de Heer, van Jehovah staat er dus. In dit geval. Toen deed Jehovah zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen van Jehovah uit de hemel. Alleen ben ik niet van mening dat die onder hemel verstaan moet worden. Hemel der hemelen, maar gewoon van boven. Uit de hemel. Want ik ben van mening dat er sprake was van een verzakking van de aardbodem. Met als bijverschijnsel dat vanuit de aarde ruimte gemaakt wordt. Dat wil zeggen, er spoot, het was vulkanische activiteit. Daar spuit zwavel dus, brandende zwavel, spuit vanuit de aarde omhoog. De aarde zelf zakt in en de brandende zwavel komt naar beneden, in de hele omgeving daar, en zit daar de boel in de brand. Dat is wat het is. En dat heet dan, hij keerde deze steden om. En die ganse vlakte, staat er. Niet alleen maar de steden, die ganse vlakte. En alle inwoners deze steden, ook het gewas des lands. Dus het is een het is een ruime aangelegenheid die niet alleen die steden treft. Dus of er sprake is van verzakking, dat staat er niet bij. Maar dat moet de conclusie zijn als je de omgeving kent. Zit weinig anders op. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en zij werd een zoutpilaar. Pilaar. Het woord betekent zoveel als een post is het eigenlijk. Maar ik weet niet of je dat woord kent. Iets wat een vaste plek heeft. Op je post zijn, moet zeggen, op je plaats zijn. Enzovoort. Stand houden. Je standplaats. Dat is wat het is. Hè. Het is niet noodzakelijk een monument, daar zijn andere woorden voor. Maar dat wordt het uiteraard wel. Kortom, ter plekke veranderen zij in een zoutpilaar. Soms vraag ik me af of er misschien historisch, maar het maakt mij verder niks uit, of ze bedolven werd onder zout. En dus Ze bleef daar staan, maar met een omhulling van zout. Want ja, die bergen daar die je dat nu vandaag ziet, de berg Sodom, die bestaat gewoon. De berg Sodom, we zijn er bovenop geweest in een paar maal. Die bestaat uit zout. Het is gewoon zout. Soms denk ik, en daarom zorgt de Heer dat het daar niet regent. Want ja, als het regent, spoelt het zaadje weg. En dat, waar het zout vandaan komt, ja, uit de aarde, logischerwijze. Maar het is allemaal zout daar. Daarom groeit er ook totaal niks. Is er ook doodstil, geen dieren, niks. Geen dieren, geen mieren, geen apen, weinig olifanten trouwens. Maar dat roep ik altijd als ik bij ons door de polder rij.
Ja. Je komt wel langs de olifanten als je Almere komt, toch?
Daar staan een paar van die. Van die ja, van, dat lijkt van. Dat denk je maar, de Stempex. Ja. Dus, een paar jaar terug stond er een in de brand of zo. Tempex. Het is gewoon Tempex. Het ziet eruit als de grote betonnen kolossen. Dus het is Tempex. Nou ja. Maar terugkeren uit Zuid-Afrika heb ik altijd. Ja, het is nou te lang geleden. Maar nog jarenlang roep ik, kijk ik dan omheen in de auto en zo. Nou, weinig olifanten vandaag. Zo raar. Je gaat die beesten gewoon missen. Ja. Wat doen we? Dat was Lot. En dan krijgen we nog vers 27 Abram. Abram maakte zich dezelfde morgens vroeg op. U herkent de uitdrukking, toch? Jozua maakte zich des morgens vroeg op. En dan had je nog in het Nieuwe Testament, heb je de dames enzovoorts, maakten zich vroeg op, gingen naar het graf enzovoorts. Het is altijd het aanbreken van een nieuwe dag en daarmee Nieuw Testamentische tijd, het is de tijdstip van de opstanding van Christus enzovoorts. En dan zegt hij, maar dit is toch veel negatiever. Dan zeg ik, ja, maar de opstanding van Christus, dood en opstanding van Christus, is in feite het oordeel over de schepping als zodanig. Waarbij één voor allen stierf. En dat wordt uitgebeeld in Sodom en Gomorra enzovoort. Want dan is het eeuwige vuur, om zo te zeggen. Met enige, toch wel wat overdrijving. Maar zoiets. En aan de andere kant heb je Abraham, van wie specifiek vermeld staat, volkomen overbodig en historisch van geen belang. Daar staat een Abraham maakte zich dus zelfs morgens vroeg op naar de plaats waar hij voor het aangezicht des Heren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe en naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en ziet, er ging rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht en hij leidde Lot uit het midden deze omkering, in het omkeren der steden in welke Lot gewoond had. Let op dat Abraham en Lot alsnog aan het eind van deze episode met elkaar verbonden worden en als het ware worden twee verhalen verteld. De ene kant het oordeel over Sodom, aan de andere kant Abraham, die ervan wist, die stond erbij en ik keek ernaar. Maar de Heer zorgde voor Lot, bevrijdde Lot, tegen zijn wil en dank uit Sodom. Dat Lot daarmee dus op een of andere wijze een beeld is van het gelovig overblijfsel mogen zonder meer duidelijk zijn. En dat dat nog vrucht draagt ook. Tegen alle verwachting in. Ja, dat komt in de volgende episode. Lot. Met zijn bedekking. Is een type van Israël. Sodom. Met wat eromheen hangt. Is een beeld van de wereld. Een goddeloze wereld. Een wereld die het contact met de schepper niet heeft, is kwijtgeraakt op een of andere wijze. Niet heeft, maar eigenlijk al niet sinds Adam, om zo te zeggen. Het is gewoon deze oude wereld met een gebrek aan normen en waarden. Hetgeen zich dan uitdrukt in de sodomie. of hoe je dat dan maar noemen mag tegenwoordig, want dat weet ik ook niet, maar daar drukt het zich. Het is de wereld. En Lot is een beeld van feitelijk van Israël in de wereld, maar dan toch een Israël dat bedekt is, dat zich met de verkeerde dingen bezighoudt, dat graag een plaats wil innemen in de wereld. Van Israël lezen we dit soort dingen in Hosea in ieder geval, in Amos, in de psalmen trouwens ook. Daar lezen we dat in Exodus geloof ik al, dat Israël graag wil zijn als, Samuel, Israël wil graag zijn als alle andere volkeren. Daarom willen ze een wet, want het hoefde niet, maar dat wilden ze wel. Er staat, ja, het is maar hoe je het lezen wil, maar de Heer heeft ze uitdrukkelijk gevraagd of het zo goed was en of het wat was. En dat wilden ze wel. Die hebben ze binnengehaald, sterker nog. Daar hebben ze aan gehangen. Dat wil zeggen aan wet wat betreft bepaalde voorschriften enzovoorts. In ieder geval zoals de lijn loopt via Israël en dan via Juda en het Judaïsme. Daar is natuurlijk veel over te zeggen. Maar dan toch. Het wilde een koning zoals andere volkeren. Toch? Dat lees je uitdrukkelijk. Ter gelegenheid van dat ze van de verkiezing, aanstelling van Saul enzovoorts. De Heer troost Samuel en zegt, ja, ze wijzen niet alleen jou af, ze wijzen mij af. Maar weet je wat, we gaan ze een koning geven. En dan krijgen ze er een die inderdaad een uitbeelding is van de wet. Waarmee je dus achteraf bevestigd ziet het idee van dat die wet was wel degelijk ook wat zij wilden. Want zo werden zij een volk. Met een constitutie, als je dat zo kunt zeggen. En later ook daadwerkelijk met een koning. Betekent alleen dat daardoor Israël een nietszeggend volk werd. De term is min of meer uit Hosea. Het werd een nietszeggend volk. En daarom had het zijn functie verloren. En werd het dus met de heidenen gelijkgesteld en onder de heidenen verstrooid. Dat is in het algemeen wat ervan gezegd moet worden. Waarna vervolgens het oordeel over Sodom. Natuurlijk, maar misschien dat ik dat dan de volgende keer doe. Natuurlijk is het een beeld van het uiteindelijke oordeel over de hele schepping als zodanig. En over de volkeren individueel, over Israël, over Edom. Het wordt allemaal aangehaald. Maar het oordeel over de wereld als zodanig ligt fundamenteel vast in de historische gebeurtenis van de kruisiging. Dat was een oordeel over de wereld. De rest is de verdere uitwerking daarvan. Heb je dat? Is de implementering daarvan. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven, is het idee. God veroordeelde de zonde, de zondaar, de mensheid als zodanig. En hij deed dat via de Goel. Als ik zeg losser, dan geef ik de verkeerde gevoelswaarde mee. Dat deed dat via het hoofd van de mensheid enzovoort. Dat is de juridische handeling waarbij God een oordeel brengt over de wereld als zodanig. Kortom, dat is gebeurd. Maar tegelijkertijd wordt vastgesteld dat daar een ontkoming aan is. Maar die ontkoming, u weet hoe men aan dat oordeel ontkomt. Dat komt daarna namelijk, dat heet opstanding uit de dood. Of het heet wedergeboorte, wat je maar wil. Maar het is hetzelfde, fundamenteel. Het is leven na het oordeel als zodanig. En dat vind je uitgedrukt in de redding van Lot en de zijnen uit Sodom. Dat heet het overblijfsel. Vandaar dat als Petrus in, wat we net gelezen hebben, 2 Petrus 2, beschrijft dat God wel degelijk een oordeel zal brengen, met een climax in 2 Petrus 3 trouwens, waar het gaat over een oordeel over de totale wereld. dan krijg je een opsomming. God heeft de engelen niet gespaard. God heeft dit niet gespaard. God heeft dat niet gespaard. God heeft ook Sodom niet gespaard. Maar hij heeft wel de rechtvaardige Lot. En die wordt ineens omhoog gestoken. Rechtvaardige man die zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft enzovoort. God heeft hem wel gered. Enzovoort. Want dat, God weet de rechtvaardigen te redden, staat er dan. En zo is het maar net. Maar het betekent ook dat Lot dus een beeld is van uiteindelijk van een gelovig overblijfsel in het algemeen. Maar leg je de, hoe zeg je dat, leg je het zodanig over elkaar heen dat de ondergang van Sodom niet maar is de ondergang van de wereld in de toekomst, maar dat dat oordeel over Sodom overeenkomt met de kruisiging, dan wordt Lot dus een beeld nog steeds van Israël dat nageslacht verwekt. Alleen dat hebben we nog niet gelezen, dat is de volgende perikoop. Dat is via die twee dochters, weet u nog? De twee mannen zijn weg, dan hebben we althans aanstaande mannen. En dan zijn er die twee dochters die het aanleggen met pa, om zo te zeggen. En dan krijgen ze, worden ze bevrucht en er komen twee volken uit voort. Maar u weet wat ik altijd zeg over als het over twee gaat. Ik heb het nog niet gezegd, het waren ook twee engelen, twee mannen en die, enzovoorts. Als het over twee gaat, twee Emmausgangers, noem nog eens een twee. Twee eerstelingenbroden, heel goed. Dan gaat het over de gemeente. Nou ja, dan gaat het over het eerstgeboorterecht. Over het idee van de eerstgeborene is degene die onder andere dan een dubbel deel krijgt. Hij krijgt nog meer, hij erft de titel en weet ik veel. En de, oké, okay, en het familiearchief. Toe maar. Maar hij erft het. Hij krijgt een dubbel. Hij telt voor twee. En vandaar al die tweeën in de Bijbel. Ze zijn een uitbeelding van de gemeente van eerstgeborenen. Die in ieder geval expliciet wordt uitgebeeld in de twee eerstelingenbroden van het Pinksterfeest. En daarom begint de officiële prediking van het evangelie, niet het evangelie, de prediking van het evangelie begint op de Pinksterdag. Dat is niet voor niks, dat is de dag van de eerstelingen broden. Twee broden uit één deeg enzovoorts. En ik ben van mening dat die Lot dus een beeld is van Israël, waaruit de gemeente geboren wordt. En als het nog specifieker moet, maar dat kan je denk ik niet uit de persoon van Lot halen enzovoort, dan gaat het over de 10 stammen van Israël, die, niet tussen twee, maar de 10 stammen van Israël, die die dragers waren, officieel, van het eerstgeboorterecht binnen de stammen van Israël. Dat is de doorgaande lijn. Hebben jullie nog? En als je het dan hebt over twee vrouwen die bij elkaar horen of zelfs zusters zijn, dan heet de een Ahola, de ander heet Aholiba. Of het zijn twee hoeren waaruit één zoon geboren wordt, waarbij de vraag is van wie van de twee is die? De vraag kent u toch? Bij Salomo. Dan heb je natuurlijk ook nog gewoon dat, bij, ja, dat Jacob twee vrouwen heeft, de Lea en Rachel. Uitdrukkelijk twee, die dan ook nog verwisseld worden enzovoort. Maar toen maar. En ik schoot er me net nog een door. Oh ja, en dan heb je nog, dat is een heel belangwekkende in de geschiedenis van Rut. Ja, het boek heet Rut en het gaat over het. En let op, Rut was een Moabitische, nou ben ik te vroeg, want dat is voor volgende keer eigenlijk, maar is een Moabitische, die stamt van een van die dochters van Lot af. Hier, Lot, u weet wel, die dochters leggen het aan met vader Lot en ze krijgen elk een zoon en de een heet Moab en de ander heet Ammon. En uit Moab komt Rut de Moabitische en dat is de stammoeder van het Davidische koningshuis. Aan Lot. Heb je dat? Merkwaardige wijze. Maar Rut, ja, dat kan er wel zijn, maar het waren twee vrouwen. En in de geschiedenis van Rut. Ja, je had ook nog Orpa. En u weet, ik heb een groot glazer gekregen. Kun je rustig zeggen. Doordat ik gewoon gezegd heb, ja, kijk eens hier. Als die losser moet lossen. En dan zegt die onbekende Plony Almoni. En als die dan zegt, ja, ik kan Rut niet lossen. Want ik heb al een erfdeel dat ik niet kwijt kan raken, moet raken. Dan is de... En dat kon hij dan weer niet... En daarom kon hij niet met Rut trouwen. Dat impliceert dat hij dus al op een andere wijze een erfdeel had. Ook via een huwelijk. Waarna de vraag is, met wie dan? Dus je hebt een man die op het toneel verschijnt en weer verdwijnt enzovoorts. En dan krijg je Boas, trouwens met Rut. Maar je was er nog een vrouw die op het toneel verschijnt en weer verdwijnt. Dat was Orpa. Dus ik zeg, als je het verhaal zelf moet afmaken en de plaatjes kleuren, dan heb je Boas bij Rut, maar dan heb je die Plony Almoni bij Orpa. Want Rut is een beeld van het Joodse volk dat verlost zal worden in de toekomst. Maar voordat het zover is, heb je Orpa, die is een beeld van de tien stammen van Israël, die wordt gelost door Plony Almoni. Door zulk een. En dat zulk een, net als Boas, een type is van Christus, maar dan de zich verbergende Christus, die wij trouwens gewoon Heilige Geest noemen. Ja, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar ja, er zijn altijd mensen die kunnen dat niet volgen of zo. Maar ik denk dat het er dik bovenop ligt. En ik ken trouwens nog zo'n verhaal, maar er zijn twee mannen. Er zijn twee broers. En de een loopt weg van huis en komt weer terug. En dat is het verhaal van de verloren zoon. Maar wat is er met die andere? Die andere is een beeld van het Joodse volk. Van de fariseeën, de schriftgeleerden en daarmee van het Joodse volk. Die nooit zoek was, nooit beschouwd wordt als verloren stammen van Israël of zoiets. Was nooit weg. Kindje, je was er altijd en dat is geen enkel probleem. En als die een beeld is van de twee stammen van het Joodse volk, dan is die verloren zoon logischerwijze een beeld van dat wat wij traditioneel noemen de tien verloren stammen van Israël. Ik gebruik die term liever niet. Want ja, zo verloren zijn ze nou ook weer niet. Maar toch, begrijp je wel, die dingen hangen aan elkaar. En dan heb je hier, naast elkaar heb je aan de ene kant Abraham en de andere kant Lot. Het lijkt mij toch dat Lot degene is die onder de heidenen gerekend wordt, die de gang van zaken in de wereld regelt enzovoort. Maar dan heb je het over de tien stammen van Israël, hoor. Die zijn dominant, zo dominant, dat men ze over het hoofd ziet als men met een vergrootglas, dan wel met een microscoop, gaat zoeken. Nou, er moet toch nog ergens een paar stammetjes van Israël wezen, stiekem, ergens, in het geheim. Nou, echt niet. Ja. En ze zien ze niet. Nee. Ik kwam het vandaag nog tegen. In hele opzomming enzovoort, allerlei theorieën. En daar werd het hele idee dat de Anglo-Saxische volken de tien stammen zijn. De Brit-Am-theorie werd het genoemd voor de gelegenheid. Die werd afgedaan met één zin. Namelijk, volgens het Joodse opperrabbinaat. Het Joodse opperrabbinaat heeft dat nooit... Aanvaard heeft dat nooit bevestigd, heeft het altijd afgewezen. En dus is het niet zo. Omdat de Joodse opperrabbinaat zegt dat het niet zo is. Ja, wat had je dan gedacht?
Ex cathedra, hebben ze dat gezegd.
De Joodse opperrabbinaat zal een beetje gaan toegeven dat al die blanken in de wereld, dat de 10 stammen van Israël zijn, dan vallen zij als Joden bij het niet. Dat gaan ze echt niet herkennen. Ze gaan liever door de wereld geschieden, want wij zijn het uitverkoren volk van God. We hebben een staat gesticht en die heet Israël. Enzovoort. Voor zover ze Zionisten zijn dan. Enzovoort. Dat gaan ze echt nooit erkennen. En zo wordt het aan de kant geschoven. Nu ik het daar toch over heb, schiet me eens wat te binnen. Ik kreeg van iemand een stuk aan de kant, geloof ik. Ja, dat begin. Ook zo grappig. Kijk, een stuk uit de. Dat gaat over. Ik geloof dat net een boek uitgekomen is daarover, als ik het goed begrepen. Over een oude kaart, een oude wereldkaart. Waarvan dan. Kan je het zien zo? Was deze kaart zijn tijd te ver vooruit? De kaart is een mysterie, omdat die kustlijnen van Afrika enzovoort, die kloppen precies. En bovendien blijkt uit de vorm van die kaart dat men die beschouwd wordt als middeleeuws. Wordt beschouwd als middeleeuws. Maar bovendien blijkt uit de kaart dat de oorspronkelijke kaartenmaker dus kennis heeft van de bolvorm van de aarde. En dan moet het dus. Ja, middeleeuws. Dat kan eigenlijk niet, enzovoort. En er komt een heel verhaal bij van. Ja, maar dat kan niet. En dan kan het de Grieken niet geweest zijn, want die gingen niet verder dan de Middellandse Zee. Die kwamen er niet buiten. Buiten de Middellandse Zee. Die hebben geen kennis van Afrika en weet ik veel. En dan staat er in één zin. En de Feniciërs kunnen het ook niet geweest zijn. Nou, die waren het dus. Makkelijk zat. Dat zijn de eerste die. Hoezo kunnen die het niet geweest zijn? Dat staat er niet bij. Maar daar weten we van dat ze de hele wereld overvoeren. Toch? Met zo'n één zinnetje zo van. Dus net zoals je het opperapparaat. Het opperrabbinaat heeft dat nooit aanvaard of zo. Nou en? En hoezo kunnen de Feniciërs niet geweest zijn? Die zijn het geweest. En dus blijft dit verhaal open. Dan zeggen ze, ja, we weten het niet. En de man die het geschreven heeft, zegt, ja, dat weet ik ook niet. Dat is mijn zaak niet. Ik heb alleen vastgesteld wat de eigenaardigheden van de kaart zijn. Maar nou weten we niet wie het gemaakt heeft. Of althans de oorspronkelijke delen van die kaart. Maar dat schijnt samengesteld te zijn. Dat lijkt me duidelijk, dieren wel. Maar dat accepteren ze niet dan. En zo gaat het met zoveel dingen uit de Bijbel. Men wil het niet accepteren. Maar ik houd het er dus op dat die geschiedenis van Lot hier een uitbeelding is van hoe ooit een nieuwe verbond zou aanbreken. En hoe op een zijlijn, buiten het normale beeld, buiten de hoofdlijn van Abraham, zal ik maar zeggen, dat op een zijlijn wel degelijk vrucht gedragen wordt, die zich uitdrukt in Moab en Ammon, van dezelfde vader en van dezelfde zoon enzovoorts. Dat het dus toch een, een gelovig overblijfsel is en dat het werk Gods dus toch vrucht draagt in onze tijd, enerzijds. En anderzijds vind je dan die zoutpilaar. Maar die zoutpilaar, dat lijkt me niet zo moeilijk. Die moet een beeld zijn van het Joodse volk, van de twee stammen. Dat wat zichtbaar is van Israël, het vrouwelijke was dat oorspronkelijk. Maar dat is geworden tot een monument, een historisch monument of document van het verleden. Dat is wat het Joodse volk is. Hè? Het is dood namelijk. En aan de andere kant zout. Want zout is een uitbeelding van het woord van God als zodanig. Van geestelijke dingen. En dat is wat je in het Jodendom terugvindt. De sporen, de rudimenten van het verleden. En van Gods handelen in het verleden. En daar kijkt men naar, dat is wat men kan zien. Terwijl Gods werk niet via het Joodse volk plaatsvindt, integendeel. Nou ja, volgende keer weer wat meer daarover. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen leven uit de kracht van uw opstanding. te mogen leven in het bewustzijn dat u ons getrokken hebt door dood en opstanding. Uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En daarmee tot een onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart. En we danken u dat we weliswaar levend in de chaos en de duisternis van de wereld als zodanig onze hoop en verwachting mogen stellen op u. We mogen wandelen in uw licht. We mogen vertrouwen dat u voor ons zorgt. En dat u ons daadwerkelijk brengt naar de door u bepaalde bestemming. En daarom, Vader, wij willen u dankzeggen voor deze avond. En ons bij u aanbevelen. Wees u ons dan nabij. Geeft u ons wat wij nodig hebben. Om te mogen leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.